BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over een frisdrankentax. Die zou totaal niet helpen. Vinden de frisdrankenfabrikanten. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. En Joe Biden trekt de knip.
We will forgive $10,000 in outstanding federal student loans.
Ja, moet Nederland volgen. Dat ga ik allemaal bespreken vanaf 11:30 met mijn panelleden Munja Houari, oprichter van Groei IT, en Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat jullie zijn. Allebei terug van vakantie.
Zeker.
Helemaal scherp.
Zeker.
Ik moet nog, dus ik ben zo afgezakt als het maar kan. Maar fijn dat jullie er zijn. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat heeft te maken met de vlieg. Want die stappen weer massaal in het vliegtuig. Wat cijfers na rondgang van BNR. KLM heeft zo'n 85% van het aantal zakelijke reizigers van voor de pandemie aan boord. Lufthansa zit op 50%, verwacht snel naar de 80% te groeien. Delta zit qua aantal daar een beetje tussenin als het om zakenreizigers gaat. En dat toch allemaal na ronkende berichten tijdens de coronaperiode dat we dat vliegtuig niet meer nodig hadden. Want we hadden Teams en Meet en Zoom en WebEx en WhatsApp en Skype en FaceTime Messenger. Kortom, bye bye, zwaai zwaai, met je collega in Amerika. Maar niet dus. Is dat erg en blijven we toch gewoon met z'n allen reizen? Ons breekijzer vandaag. Het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. Wat denk jij? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Misschien ben je het eens, omdat we sociale dieren zijn. En als je een deal gaat sluiten in de Italiaanse markt, dan moet je toch even in die kist naar Rome stappen. Kost bovendien niet zoveel. Of denk je, nee, we moeten alles in het werk stellen om deze manier van reizen een halt toe te roepen. En dus toch meer gebruik te maken van digitale mogelijkheden. 020-468-4x0. Je mag ook van je laten horen via Instagram. Zoek even op BNR Nieuwsradio, vind je ons daar. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. En ik ben natuurlijk ook benieuwd of jij je reisgedrag aangepast hebt. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. En hoe luchtvaartdeskundige Melvin Broekaert over dit onderwerp denkt. Maar ik begin eventjes bij Hugo Hoepermans, directeur van Anders Reizen. Coalitie van bedrijven die een andere manier van reizen voorstaat. Goedemorgen, Hugo.
Goedemorgen, Iwan.
Ja, we hebben jou de afgelopen maanden, jaren eigenlijk regelmatig gesproken over dit onderwerp. En dan vandaag in het nieuws, en ook eerder deze week al, zakenreizen bij KLM is weer helemaal hot and happening. Hoe komt dat bij jou aan?
Ja, ik herken het helemaal. En vanuit onze eigen coalitie dat mensen gewoon meer gaan reizen. En dat past eigenlijk ook wel in de trend die we breder zien. Dat zien we in de zomervakantie, dat mensen na 2 jaar weer eens op vakantie willen. Uh-huh. Maar dat zien we ook bij het thuiswerken. Dat iedereen een beetje moe was van het Teams en zoekt naar een nieuwe balans.
Ja.
Maar uiteindelijk zien we toch ook wel bij het thuiswerken dat er een normalisatie optreedt. En bij het vliegen zien we eigenlijk nu hetzelfde. Dat bij bedrijven wordt er weer meer gevlogen. Het kan weer. Je kunt elkaar ontmoeten. Azië gaat ook weer open. Dat krijgen we terug. En mensen willen elkaar ook weer zien.
Ja.
Tegelijk zien we dat, dat bedrijven in die coronatijd ook hun reisbeleid hebben aangepast. Dus wij vertegenwoordigen 70 grote corporates, een half miljoen Nederlanders. En we zien dat die allemaal hun reisbeleid hebben aangepast.
Oké, dus die zit allemaal niet meer in het vliegtuig? Of toch ook weer wel?
Ja, zeker wel, zeker wel. Maar je ziet veel meer dat de vraag over wat is noodzakelijk ter discussie is gesteld.
Uh-huh.
Dat betekent dat je er altijd kunt gaan vliegen of altijd reizen, dat er vele bewustere keuzes in gemaakt worden. En dus bijvoorbeeld digital first is vaak het adagium. Maar ja, je kunt nog altijd kijken van, moet ik vliegen? Maar twee, als je dan moet reizen, kan het ook op een andere manier. Dus we zien dat er veel bedrijven ook, met de trein of de elektrische auto op kortere afstanden. En als je dan gaat vliegen, kies voor directe vluchten. Minder business class op korte vluchten. Dus daar zit ook veel CO2-besparing in.
Dus eigenlijk iedereen die nu in het vliegtuig zit, dat is noodzakelijker dan vroeger, denk jij? Als het goed is.
Ik denk binnen de bedrijven, binnen Anders Reizen, merk ik dat gesprek veel meer aan de orde van de dag is dan voorheen.
Oké, Munja, ik zag jou een beetje met je hoofd schudden.
Ja, met name zeg maar dat beleid rondom thuiswerken binnen organisaties. Ja, tijdens corona werd het geaccepteerd, maar ook meer omdat het noodzaak was.
Ja.
Maar je ziet juist na corona dat we organisaties daarvan terugkomen, een nieuw thuiswerkbeleid ook hebben opgesteld, waarbij ze ook mensen verplichten om bepaalde dagen op kantoor te zijn.
Mm-hmm.
Of in ieder geval een bepaalde percentage weer terug naar kantoor te komen. komen. En je merkt toch wel daar een soort van gap. Dat de medewerker graag thuis wil werken. Natuurlijk is daar iedereen anders is. Maar in de IT-techwereld, de techneut vindt het wel heel lekker om 4-5 dagen thuis te werken. En dat de werkgever zegt, nee, wij zijn sociale wezens. Het is toch anders, hè, fysiek elkaar ontmoeten. Dus we willen in ieder geval dat je 50% van de week weer terug naar kantoor komt. Mm-hmm. En een hilarisch voorbeeld dan is wel de laatste iemand aangenomen in een ander land, Brazilië. Die werd overgevlogen naar Nederland voor de onboarding. En de onboarding gebeurde door Nederlandse collega's vanuit huis. Dus die kwam hier naartoe, naar kantoor.
Die zat op kantoor, alleen in een zaaltje.
En de rest ging gewoon inbellen. Toen dacht ik, weet je, er wordt ook niet echt over nagedacht. Ja. Dus ik vraag me af. Ik denk dat
Na de onboarding is hij weer teruggevlogen.
Is hij weer teruggevlogen,
Heel zinnig, heel fijn. Oké, Hugo, is de coalitie Anders Reizen dan nu klaar of iets dergelijks? Is het gelukt en gaan we verder? Of hoe ziet dat er nu uit, wat jou betreft?
Nee, absoluut niet. Eén zie ik dat heel veel bedrijven überhaupt geen inzicht hadden op hun vliegbeleid. Mm-hmm. Dus dat was één. Hoeveel vliegen we eigenlijk? Wat kan anders? En wij richten ons op CO2-besparing. En die bedrijven kunnen ontzettend veel CO2 besparen. En daar blijven we ons op richten. En wij blijven met elkaar voorkomen dat we het wiel opnieuw uitvinden. Dus als jij kunt bedenken, wij hebben op deze manier een best practice. En deel je die met de andere bedrijven. Dus we blijven continu zoeken naar, kan het duurzamer? Mm-hmm. Ik noem daar een voorbeeld bij, Ivan. Ja. Als je KLM naar Londen vliegt, of je vliegt met KLM naar New York. Mm-hmm. Er staan andere toestellen op, die een andere uitstoot hebben. Wij zijn ons verder aan het richten op hoe kunnen we nou ook die luchtvaartmaatschappij, samen met luchtvaartmaatschappij kijken, dat de bedrijf, of in ieder geval dat bedrijven de keuze maken voor de duurzaamste vlucht. Dus dat heel veel zag je in het verleden dat gekozen werd, ik vlieg altijd met Lufthansa of altijd met KLM. Ja. Nee, ik zie dat de beweging nu veel meer gaat. Maar wacht even, hoe die vlucht die ik wil maken, die kan de ene keer met KLM zijn en de andere keer met Lufthansa. Ja. Maar bedrijven hebben gewoon heel veel invloed op de CO2-uitstoot van hun medewerkers. En op de keuzes die ze maken. Dus is het noodzakelijk om te vliegen? Dat heeft ook te maken met van wie krijg je akkoord in een bedrijf. Ja. Dan kan je nog altijd vliegen, maar doe het bewuster. Die beweging zien we wel. En ik denk dat dit ook wel een noodzakelijke piek is om uiteindelijk weer een normalisatie te krijgen.
Duidelijk. Dank u wel. En er is dus nog een wereld te winnen. Hugo Hoepermans van de coalitie Anders Reizen. Ik zag ook dat je op Google Maps ook tegenwoordig, of Google Flights, als je daar gaat vliegen, zie je tegenwoordig ook wat je CO2-uitstoot is en welke vluchten minder en meer uitstoot en dergelijke. Nou, doe er je voordeel mee. Hugo maakt plaats voor Melvin Broekaert, luchtvaartdeskundige. Goedemorgen, Melvin.
Goedemorgen, Ivan.
Ja, ons breekijzer. Het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. Wat denk jij?
Ja, eens, hoewel ik naïef een zwaar woord vind. Maar ik denk dat we tijdens de coronapandemie echt hebben ontdekt dat er andere manieren van werken zijn. Teams en digitaal en via het scherm elkaar treffen. Maar dat er ook echt andere manieren van werken zijn. Het is niet hetzelfde als een fysieke ontmoeting. Uh-huh. Ik denk wel dat we veel beter zijn geworden in het vinden van een meer passende balans tussen wat doe je digitaal en wanneer wil je elkaar gewoon fysiek treffen om daar de meerwaarde uit te halen.
Ja, en blijkbaar is die er nog heel erg, want het gaat eigenlijk boven verwachting het herstel van die zakelijke vliegmarkt.
Ja, dat is het goede. Het gaat boven verwachting, zou je bijna denken. Ik weet niet of iedereen deelt dat het boven verwachting is. Want ik denk dat heel veel mensen deep down inside heus wel aanvoelden dat zodra het weer zou kunnen, ze echt die meerwaarde van die fysieke meeting willen pakken. En als je wereldwijd kijkt, zijn er luchthavens waar het overduidelijk is dat het boven verwachting gebeurt. Omdat ze moeite hebben om de capaciteit te verwerken. Of op capaciteit te komen, maar de vraag te verwerken. Maar er zijn ook luchthavens die dit aan hebben zien komen. En die prima de passagiersstroom, zoals die nu is, kunnen verwerken en een beetje zoals van ouds weer een vliegbeleving kunnen bieden.
Ja. Pieter, het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. Wat denk jij?
Nou, dat zal volledig afhankelijk zijn van het alternatief en hoe volwaardig dat is. Ik bedoel, 10 jaar geleden waren elektrische auto's geen ding. 20 jaar geleden waren zonnepanelen geen ding. 30 jaar geleden waren vleesvervangers geen ding. En 40 jaar geleden waren digitale camera's geen ding. Mm-hmm. Door al die dominante structuren die we toen kenden, van kolen tot fossiele auto's tot vlees.
Fotorolletjes.
Fotorolletjes, mm-hmm. Analoge camera's, die zijn pas echt verdwenen. Of in ieder geval minder dominant in de markt gekomen. Toen de alternatieven toereikend waren. Ja. Ik denk dat iedereen het te doen is, dat ze van plek A naar plek B komen, dat niemand er per se om zit te wachten, dat ze eerst 4 uur in de de rij moeten staan bij Schiphol voordat ze ergens terechtkomen. Het lastige is alleen dat als je nu gaat kijken, als ik nu bijvoorbeeld dit weekend een interrailplek ergens wil bestellen, dan kan dat eigenlijk al niet, omdat de capaciteit niet toereikend is.
Ja. Dus jij zegt de alternatieven zijn gewoon niet goed genoeg. En daardoor gaan we met z'n allen weer blijkbaar weer vliegen.
Exact.
Ja. Laten we kijken hoe onze bellers erover denken. Het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. 020-468-4x0 als je wil reageren. Ralf, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik is inderdaad naïef als je erover nadenkt. Want ik ben mijn hele leven lang in de verkoop. Ik ben de verkoper. Ondertussen werk ik, ben eigenlijk mede-eigenaar van het bedrijf. We zitten in 57 landen wereldwijd in de verkoop. Ik leid het verkoopteam. En wij hebben zelf ondervonden dat juist door met teams te werken, dat de klant, de band met onze klanten wat minder werd. Ja. Nieuwe klanten werden zelfs moeilijker. En doordat we reizen en weer naar de klant toe gaan, dat heet in ons vak facing, hebben wij ook onze omzet gewoon weer met gewoon 30-40% zien terugkomen. En ook de banden met onze klanten beter. En daarom is het heel logisch dat wij in een vliegtuig moeten stappen. Dat gebeurt ook. Gezicht tegenover elkaar ontstaat een chemistry, waardoor de handel beter ontstaat. Je krijgt gevoel met elkaar, je krijgt gevoel met het product, met de locatie. En daarom is het reizen belangrijk. En daar hoort inderdaad het vliegreizen bij. Ik praat niet over vakantiereizen, maar het zuiver over zakenreizen. Ja.
En
noodzakelijk.
Denken jullie er wel bewuster over na hoe je reist, of is dat eigenlijk ook zoals voorheen?
Ik heb mijn hele leven lang bewust gereisd. Ik ben 1,63 meter groot. Ik heb mijn hele leven lang toeristenklas gereisd. En dat ben ik blijven doen. En dat doe ik nog steeds. Want ik heb nooit meer bezig gehouden met veel geld eruit uitgeven. Nee, ik heb ook gezorgd dat we bewust reis.
Ja. En bedoel meer als je naar een Parijs gaat, dat je niet het vliegtuig neemt. Dat soort zaken.
Heb ik nooit gedaan. Nee. Ik rij ongeveer 100.000 kilometer per jaar in mijn auto. Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland rijd ik zelf af. Ik doe alleen de lange afstanden doe ik met het vliegtuig.
Dank voor het bellen, Ralf, en voor het delen van jouw ervaring. Abby, goedemorgen. Oh, daar gaat de telefoon. Abby?
Goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
Hallo. Ik vind dat ook naïef om te denken dat mensen uit zichzelf minder gaan vliegen. Ik denk dat mensen toch... ik ben wel voor een vliegtax. En ja, ik hoor ook wel eens van mensen dat ze buiten het seizoen voor €18 naar Portugal kunnen vliegen. Dan denk ik van ja, daar stimuleer je mensen niet mee om voor de trein te kiezen of wat dan ook. Nee. En ik vind het ook een beetje, ja, ik heb 10 jaar lang niet meer gevlogen. Natuurlijk heb ik wel een paar keer in mijn leven gevlogen. Maar,
is dat bewust dat je het vliegtuig links laat liggen?
Nee, dat was gewoon ook omdat ik niet zoveel geld had om op vakantie te gaan. Of eigenlijk was dat de reden. Maar ja, dus dat ben ik daar ook wat gelouterd in geworden. Van ja, weet je, je kan ook hier lekker naar het strand. Het is tegenwoordig ook hartstikke warm hier. En je kan ook lekker. En vroeger gingen we ook lekker met de auto naar Frankrijk of zo. Dus je hoeft er niet helemaal naar de andere kant van de wereld. En,
nee, dus het Spanje niet op te zoeken om de warmte te vinden. Want je kan ook gewoon naar Limburg doen nu.
Duidelijk. Ja, nou ja, gewoon in Utrecht is het ook heel heet,
zeker,
hoor.
Zeker. Het scheelt ook weer reizen afhankelijk van Nederland. Dankjewel.
Mensen zijn een beetje verwend geworden. En dus ik denk dat je mensen wel toch een beetje op moet voeden, helaas. Want er zijn heel veel mensen die wel bewust zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon maar doen en doen en doen. En helemaal nergens bij stilstaan.
Dankjewel voor het bellen, Abby.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Moenja, voor €18 naar Portugal, dat is sociaal niet echt heel wenselijk. Maar
maar het gebeurt wel. Ja. Dus vanuit zakelijk perspectief hebben we het net besproken. Maar vanuit de consumenten, de inflatie, we hebben netto minder over. Ik snap dan wel dat ze ervoor kiezen om een tientje te betalen naar Parijs in plaats van daar naartoe te rijden. Dat kost tegenwoordig veel meer geld.
Ja.
Dus we stimuleren het daardoor. Dus ik denk dat het handig is om... Vroeger was reizen natuurlijk een stuk duurder en de vliegtuig nemen. En nu is het veel toegankelijker. Dus we doen het zelf.
Melvin, we spraken vanochtend met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. En hij ziet dat vooral reizigers uit het MKB dat enorm toeneemt. Valt het voor jou te verklaren? Is dat bijvoorbeeld omdat grote bedrijven daar meer mee bezig zijn met hoe je reist en dergelijke?
Ja, ik denk het absoluut.
Oh, er was de verbinding weg. Ja, nou dan gaan we even bellen, komen we zo meteen bij hen terug. Laten we even luisteren naar Bas Gerrissen, directeur bij KLM Nederland. Die zei vanochtend dit bij BNR.
Nou, die markt trekt sneller aan omdat het toch belangrijk is om fysiek contact te hebben. We hebben natuurlijk allemaal op onze zolderkamer via videobellen gebeld en dat werkt. Alleen ja, uiteindelijk als je toch een deal moet binnenslepen, moet je toch even iemand in de ogen kunnen kijken en de hand kunnen schudden. Dus we zien dat dat belangrijk is. En er zijn natuurlijk ook veel projecten waar je ter plaatse iets moet uitvoeren.
Ja, dus dan moet je toch gaan vliegen. Melvin is er weer. Ik vroeg net die MKB'ers, dat schijnt vooral toe te nemen. Is dat voor jou te verklaren?
Ja, dat is absoluut te verklaren. Want je ziet dat, ik denk dat MKB'ers veel meer, zoals de inbeller van eerder vanochtend al zei, veel meer praktisch erbovenop zitten, meerwaarde zien van een persoonlijke ontmoeting. En dus die persoonlijke ontmoeting willen zien plaatsvinden en vliegen. De grotere corporates hebben strikte policies. Daar besluiten mensen zelf wat minder en wordt wat meer vorm besloten. Ik zit ook veel helderder erin als interne meetings kunnen in principe misschien wel wat makkelijker digitaal plaatsvinden. Dus voor interne meetings hoef je niet van vestiging naar vestiging ging te vliegen. Dus absoluut, is het heel goed verklaarbaar dat de MKB'er, een groot begrip, maar zegt de niet corporate, large corporate vlieger, mm-hmm. die is oververtegenwoordigd, absoluut.
Ja, en blijkbaar houdt die ellende op Schiphol die mensen dan dus ook niet tegen, want het is daar nog steeds ellende. Ik geloof dat die zomerbonus binnenkort flink verlaagd wordt weer. Nou, ja, blijkbaar schrikt dat mensen dus ook niet af om te gaan vliegen.
Nee, ik denk dat die ellende op Schiphol in de begindagen echt heel ellendig en groot was. Dat die inmiddels wel aan het afzwakken is. De mensen hebben manieren gevonden, zoals passen, premium passen, waarmee je toch wat vlotter door de douane heen kan. Het timen van je vlucht, misschien niet vliegen op een maandagochtend, maar op een dinsdag. Maar op die manier kun je best wel momenten vinden waarop het voorspelbaar weer prettig vliegen is. Dus ik denk dat het een weg-ebbend effect is, gelukkig, die ellende op Schiphol.
Ja. Monja, ik hoorde bij BNR Zaken doen een paar dagen geleden, de directeur van de jaarbeurs. En die zei, we zijn weer volop evenementen aan het doen, maar geen hybride evenementen meer. Maar dat was toch ook zo'n blijvertje, dat je dan deels fysiek en deels hybride doet? Hoe is dat? Oh, jij schrijft ook mee?
Ik ben het helemaal mee eens. Ik snap ook niet wat er met ons gebeurt, maar we gaan toch altijd terug naar oude patronen. Ja. En iedereen wil elkaar gewoon weer ontmoeten.
Dus ook bij evenementen, je kan gewoon niet meer inbellen. Het is of niet komen?
Nee, het is niet meer digitaal helaas. Maar je moet gewoon dan ter plekke zijn. Dat is toch fijner.
Ja, want dan ben je in de geborgenheid van een clubje mensen.
Ja, terwijl ik denk digitaal kan je terugkijken. Eigen tijd, 's avonds, hoef ik mijn werk er niet voor te missen. Kan ik het altijd nog terugkijken wanneer het me uitkomt. Maar we willen mensen weer op plek hebben. We leren er niet van, helaas.
Heb jij een verklaring voor, Pieter, waarom we blijkbaar de hybride niet meer doen? Ik vind het ook onhandig. Ik heb wel eens bijeenkomsten hier bij BNR. En die zijn dan digitaal, maar die worden dan niet opgenomen. Dan denk ik, ja, is het digitaal? Neem het dan gelijk op. Kan ik het later even terugkijken?
Nou, ik denk dat wij mensen dusdanige oerinstincten hebben, waar we dusdanig veel op blijken terug te vallen, dat het nieuwe normaal wat ons voorspeld is toch het oude normaal is geworden. Puur van vastgeroeste normen en principes en waarden die er blijkbaar nog flink in zitten.
Ja, lekker conservatief volkje zijn we toch. Robert, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik snap wat die zakenman zei, dat het toch getekend moet worden. En dan is het logisch. Maar ja, met vakanties vind ik het toch. En als mensen een weekendje weggaan, dat ze een vliegtuig pakken. Ja, aan de ene kant wel logisch. Het scheelt in de prijs. Ik bedoel, of je bent, als je naar Griekenland of Turkije of weet ik veel waar naartoe gaat in Zuid-Europa, Portugal. En een stuk aan het rijden, kost ook brandstof. Ja. En ja, als de mensen willen dat ze toch in de trein gaan, wat dus milieubewuster is, dan zullen ze toch wat aan die prijzen moeten gaan doen om de treinen goedkoper te maken. Want dan stimuleert het. Want zo ga je niet, als je de prijzen van de trein hoort, zeg je niet, ik pak de trein, ik moet overstappen, ik moet dit en dat sjouwen. Dus dan blijven ze toch in het vliegtuig gaan. En ja, weet je zit met een paar honderd in het vliegtuig. Dus ja, dan zal de uitstoot ook wel minder zijn. En inderdaad, vergeleken met de auto's.
Prijs is tot daar aan toe, maar met de trein naar Portugal is echt een drama. Ik heb wel eens gekeken, maar dan ben je gewoon 24 uur onderweg. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Ja, Robert, dank voor het bellen. Nog even, Melvin. Stel dat we toch zouden zeggen dat we met z'n allen minder willen vliegen. Er zijn wel bewegingen die kant op. Vliegtax die wordt verhoogd. Schiphol wordt ingekrimpt. Gaat dat, denk je, inderdaad leiden tot minder vliegen? Ja, het moet bijna wel, toch?
Ja, dat zou kunnen. Mensen worden misschien ontmoedigd om te gaan vliegen. Maar het voelt soms wel alsof die discussie de kant op gaat dat we mensen moeten ontmoedigen om elkaar fysiek te treffen en elkaar fysiek weer te zien. Terwijl ik juist denk dat de grootste winst ligt in het feit dat we accepteren dat elkaar fysiek zien anders is, meerwaarde heeft. Mm-hmm. En hoe we dan naar elkaar toe reizen op een zo sustainable manier kunnen invullen. Dus bijvoorbeeld inderdaad zorgen dat er betaalbare hoge snelheidslijnen, high high-speed trains beschikbaar zijn. Nou, die zijn er nu matig, beperkt. Maar sommige bestemmingen in Europa die voldoen echt aan het idee dat je op een redelijke tijd met de trein daar naartoe kan. En het aanleggen van zo'n hogesnelheidslijn, dat duurt nou eenmaal langer dan één kabinetsperiode. Dus dat is echt wel een soort van acceptatie, denk ik, dat we daarmee moeten beginnen. En dat ook moeten durven doorzetten. Ook al als er tussendoor misschien in de coronavaccinaties wat verandert.
Ja, in jouw opzicht moeten we er nog mee beginnen dus. Er zijn wel wat goede lijnen.
Ja. Parijs, laat eerlijk zijn, kun je fantastisch met de trein naartoe. Ja. Maar de gemiddelde Duitse locatie is al best wel vreselijk, omdat het ontzettend veel tijd kost. En hebben we niet eens over de betaalbaarheid van de tickets van de reis.
Nee.
Want die blijft vaak ver achter bij waarvoor je naar die bestemming zou kunnen vliegen.
Ja.
Neem niet weg dat het 19-euro kaartje voor een vliegtuig ook iets van het verleden is. Maar dat is een hele andere discussie.
Ja. Nou, dat zei Michael O'Leary ook laatst, hè, van Ryanair. Die zei ook van ja, de prijzen gaan echt voor 20-30% omhoog de komende tijd. Dat is ook iets wat jij herkent.
Absoluut.
Ja. Nou, Melvin, dankjewel. Melvin Broekhart, luchtvaartdeskundige, luchtvaartondernemer, ook ons breekijzer. Het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. Onze luisteraars op Instagram hebben daar ook niet heel veel fiducie in, want 92% is het er mee eens.
Eerst.
Dus we blijven gewoon lekker vliegen. Maar jij zegt dus, Pieter, alternatieven goed ontwikkelen en dan moet dat vanzelf aantrekkelijk worden en dus misschien ook vliegen eerlijk beprijzen. Want als je 18 euro betaalt voor een ticket, wie betaalt dan eigenlijk de rest?
Zeker, en als we met de trein reizen of met de elektrische auto nou ook echt sexy maken en er gewoon campagne omheen maken en niet een regering hebben die steeds maar weer geld pompt in een failliete KLM of een Lelystad Airport wil openen, dan komt misschien ook de boodschap richting de massa beter over.
Zometeen gaan we praten over het nieuws van de dag. En je kan nog de hele dag van je laten horen op Instagram. Dus zoek even BNR Nieuwsradio. Het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. Daar kan je stemmen. Zometeen gaan we praten over het andere nieuws van de dag. Artsen zonder grenzen. Dat voor het eerst in zijn bestaan in actie moet komen in Nederland. Hoe beschamend dat is en of ons land een soort derde wereldland aan het worden is. En de eerste reactie van de verantwoordelijke staatssecretaris van de Burg. Hoor je zometeen. Gaan we zometeen bespreken in BNR Breekt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. Mijn panel vandaag, Moenja Houari, oprichter van Groei IT, en Pieter Lossie, adviseur bij de VO-raad. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dan beginnen we uiteraard in Ter Apel. Een primeur voor Artsen zonder Grenzen, maar wel eentje met een nare bijsmaak. Ze gaan asielzoekers in Ter Apel medisch bijstaan. Voor de tweede nacht op rij hebben wederom zo'n 700 asielzoekers daar in de buitenlucht moeten slapen. Voor het eerst reist Artsen zonder Grenzen dus niet af naar het buitenland. Hè, want we kennen ze, waar ken je ze van derde wereldlanden bijvoorbeeld. Maar moeten ze echt in ons eigen rijke Nederland aan de slag? Judith Sargentini is directeur van Artsen zonder Grenzen in Nederland. En zij zei op Radio 1 dat die inzet daar in Ter Apel, dat die in goed overleg is opgestart.
Je kunt niet medische hulp verlenen als de overheid niet betrokken is. Dus het COA verwelkomt ons ook. We hebben ook overleg gehad met de gemeente Westerwolde en de GGD. Wij doen noodhulp, medische noodhulp, voor 4 tot 6 weken. En wij willen graag dat de Nederlandse overheid zo snel mogelijk zelf deze hulp weer overneemt.
Ja, ze doen dus een beroep op het kabinet. En wat ze er zien is, zeggen ze ook, bijna te vergelijken met situaties als in Griekse vluchtelingenkampen. Mensen die heel lang niet gedoucht hebben, waardoor huidziekten zijn geconstateerd. Nou ja, mensen die in de buitenlucht slapen dus. Mensen die geen medicijnen hebben, chronisch zieken, die zijn door een voorraad medicatie heen, die ontvangen geen nieuwe medicijnen. En ze zeggen ook, dit gaat gewoon leiden tot enorme rampen. En daarom zijn zij daar actief. Dit was natuurlijk al een dossier om om weg te kijken in schaamte. En te denken, dit is toch niet Nederland hoe wij met elkaar mensen omgaan. Maar wat zegt het jou dat AZG daar tegenwoordig actief is?
Ja, super triest. Ik denk echt een dieptepunt. Ik snap het ook niet, want het is al een tijdje gaande. Het gaat ook maar om 700 mensen. Sorry, maar het is ook niet dat het massaal om duizenden mensen gaat. Het gaat om 700 mensen. Ik las zelfs in de Volkskrant, was dat vanmorgen, dat er een baby was overleden van 3 maanden oud.
Gisteren
woensdag nacht. Ja, wordt nog onderzocht. onderzocht wat er is gebeurd. Dat zwangere vrouwen daar onwel worden, ja, dat is gewoon niet menselijk. Ik snap niet dat wij met zo'n rijk land, met zoveel bedrijventerreinen die leegstaan, gewoon niet heel makkelijk 700 mensen onderdak kunnen geven. Dus het is echt slecht leiderschap.
Ja, en als je dan zegt, er staan opeens 500.000 mensen voor de deur, dan snap je nog dat het anders is.
Ja, dat snap ik. Het zijn 700 mensen die zich ook nog eens in een bepaalde periode hebben ontwikkeld. In de zin van dat er niet 700 in één dag stonden. Nee. Maar per dag komen er een aantal bij. Het is gewoon diep triest dat wij dit niet kunnen opvangen. Ja.
Erik van den Burg, de staatssecretaris die over asielzaken gaat, die zegt dat het aan de ene kant heel erg is dat Artsen zonder Grenzen naar Ter Apel moet komen. Aan de andere kant is hij wel heel blij dat ze dat doen, want het helpt wel om de kwaliteit daar te verbeteren. Pieter, het doet toch wel denken aan wat we al zeiden. Artsen zonder Grenzen is een organisatie die ken je uit, ik zeg maar eventjes, Afrikaanse landen waar het allemaal heel erg is, en andere arme landen. En nu zitten ze in Ter Apel.
Ja? Ja, wel heel fijn dat ze niet kijken naar een bepaald land, maar naar een bepaalde situatie. En dat ze dus geconstateerd hebben dat het nu gewoon nodig is om hier in te grijpen. Eigenlijk ongeacht het feit dat we in principe in het verleden een reputatie hebben gehad waarin dingen toch wel redelijk georganiseerd konden worden. Mm-hmm. Die reputatie zijn we nu natuurlijk wel ten spijt en met heel veel schaamrood ook op mijn wangen kwijtgeraakt. Ik snap niet dat we niet heel veel meer noodmaatregelen inzetten, in de zin van, volgens mij kun je het leger hier inzetten om dingen in ieder geval te begeleiden en te organiseren en te faciliteren. Wat al werd aangegeven dat er heel veel bedrijfspanden en gymzalen en noem maar op beschikbaar zouden zijn om in ieder geval de grootste eerste klap op te vangen. Ja, dit mag natuurlijk niet nergens ter wereld, maar helemaal niet met de welvaart die wij hier in Nederland hebben.
En dan worden de tenten geleverd en dan worden die weggehaald.
Ja.
Al dat soort rare dingen.
Ja, dus daar zal vast wel afweging in zitten. Ja. Ik bedoel, als je dat leest, dan blijkt dat daar veel ruzie door ontstaat. En dat er ook een argument te geven zou zijn betreffende de brandveiligheid. Maar kom dan met een alternatief. Dus sla al die goede intenties vanuit heel veel mensen die hulp willen bieden niet zo cynisch af.
Ja, het ontwricht ook het hele land, niet alleen de situatie daar, maar bijvoorbeeld ook de korpschef in Amsterdam, Frank Pauw, die zegt ook, ja, wij moeten mensen leveren voor in Ter Apel. En onze politiediensten kunnen nu ook, die worden daardoor ook geraakt bijvoorbeeld, meldt de Telegraaf. Politie Amsterdam moet 10% van de beschikbare capaciteit bij de afdeling vreemdelingenpolitie afstaan. Dat gaat dan ten koste van een ander politiewerk, zoals de aanpak van mensenhandel, overlastgevende vreemdelingen, beschikbaarheid van politie voor gewone burgers. Zo schrijft Pauw in die brief. Wanneer is we hadden toch gedacht dat de grens al wel bereikt was.
Blijf maar doorgaan.
We hebben wel een spoed of een kabinet van een Kamer die terugkomt van reces voor een AD-interview. En dit gaat gewoon nog even zo weken door waarschijnlijk.
Het voelt ook niet als noodzaak. Het is niet dat er nu ineens drastische oplossingen zijn of keuzes worden gemaakt om die mensen te helpen. Het suddert maar door. En het gevaar is wel, en dat lees je ook, er zijn natuurlijk wat vechtpartijen al. Mensen worden natuurlijk grimmig. Mensen slapen. Ja, het gaat over echt, blijf je in leven of ja of nee. Dat is echt de basis. Dus er komt een oerinstinct. Er gaat gewoon ruzie komen. Het gaat gewoon escaleren. En dat is echt een kwestie van tijd. En ik heb niet het idee dat de overheid dat zo voelt. Die denken van, het komt wel, het staat ergens op ons lijstje. Hm. En dat vind ik wel triest om dat zo te zien.
Ja. We hebben natuurlijk ook het idee gehad om gemeentes te dwingen om asielzoekers op te nemen. Nou, we hebben het voorbeeld in Tubbergen gezien. Dat loopt natuurlijk ook allemaal niet zoals dat zou moeten gaan. Pieter, zou je ervoor zijn om daar toch meer dwang op in te zetten en die mensen door te laten stromen, ook als gemeenteraden zeggen, joh, wij zijn er nog niet uit?
Nou, ik ben het eens met Munja dat we nu in een fase terechtkomen waarin het kan gaan escaleren. En dan moet je denk overgaan tot de conclusie dat wat
kan gaan escaleren. Het is toch al geëscaleerd?
Nee, zeker. Dus in grote mate wel. En het is onmenselijk wat daar plaatsvindt. Maar echt waarin er nog meer gewonden of doden zullen vallen, dat die fase zou kunnen komen als we niet spoedig met een oplossing komen. En dan moet je volgens mij tot een stadium overgaan waarin je zegt, alles wat kan, dat moet. En dat betekent dan dat je inderdaad als overheid op dat moment even collectieve en mensenrechtenbelangen zwaarder moet wegen dan de belangen van een bepaalde plaatselijke bevolking op dat moment. En ervoor moet zorgen dat je in samenwerking met gemeenten alsnog in zoverre dat kan voor opvang zorgt. En als dat niet lukt in Nederland gewoon qua capaciteit, want dat is ook een groot probleem, dat de mensen die nu in bijvoorbeeld AZC zitten mensen niet kunnen doorstromen naar woningen, puur omdat we een woningtekort hebben, dat we dan misschien toch bijvoorbeeld met de Duitse overheid gaan praten. Dat hebben we ook in de coronacrisis gedaan. Om ervoor te zorgen dat we door de hoeveelheid kwantiteit niet te veel inleveren aan kwaliteit voor die mensen die hier daadwerkelijk terecht zouden mogen komen.
Goed, een dossier dat ongetwijfeld vervolgd zal worden. En ik denk ook wel in andere landen bekeken zal worden. In de zin van, ik zie eens hoe het daar gaat in Nederland. Dat landje dat het altijd zo hoog op heeft als het gaat om dit soort zaken. Oké, we gaan praten over heel ander nieuws. Totaal iets anders zelfs. Frisdrank. Een belasting op frisdranken gaat niet helpen tegen overgewicht, denkt de Nederlandse Vereniging van Frisdranken, Waters en Sappen. Dus dat is de belangenclub, de makers van die frisdranken. Die zien uiteraard zo'n belasting niet zitten. Zij zeggen, de overheid gebruikt die heffing als melk. Ik zou dan zeggen cola-koe. De brancheorganisatie vindt de frisdranktax onverantwoord en niet effectief, zeggen ze in een oproep aan Tweede Kamerleden en het kabinet. En de directeur van die vereniging voor frisdranken, waters en sappen, die vertelt waar dat nou precies knelt.
We zijn niet tegen belastingmaatregelen. Sterker nog, we vinden het ook logisch dat de overheid hier naar kijkt. Maar deze belasting, zoals die nu is vormgegeven, waarbij alles omhoog gaat, ook water, ook frisdranken zonder suiker, dat is niet te verkopen als gezondheidsmaatregel. En dan is het gewoon een melkkoe.
Ja, allerlei wetenschappers pleiten wel voor zo'n invoering van zo'n belasting. In Amerikaanse steden, sommige is dat bijvoorbeeld al een feit. Maar zij zeggen dus, ja, dit gaat niet werken. Het kabinet wil het dus ook. Zij zeggen, het is een preventiemaatregel om overgewicht tegen te gaan. Maar misschien wel een beetje raar, Moenja, dat als je zegt, een fles cola wordt dus duurder, maar een fles water wordt bijvoorbeeld ook duurder.
Ja, dat is niet te verkopen. Maak dan water goedkoper, zou ik dan zeggen. Zodat het aantrekkelijker is om het...
Überhaupt water uit een fles in ons land.
Maar goed, gratis.
Dat is een heel ander
verhaal. Ja, of we moeten meer sporten. Hè. Dat kan ook preventie zijn. Hè. Je hoeft niet per se eten en drinken van ons af te nemen of duurder te maken. We kunnen ook meer gaan bewegen. Daar kan je natuurlijk ook op gaan.
Ben jij een beetje een cola drinker?
Nee, totaal niet.
Oh,
nee,
ik ook totaal echt niet. Voor jou.
Nee, dat is fijn. Ik heb altijd mijn dopper mee. Mensen herkennen me echt aan mijn dopper met water.
Ja, die maak je wel regelmatig schoon, toch?
Ja, dat klopt. Ja.
En dat, hele vieze randjes.
Ja, dat is wel een beetje waar. Ja. Maar verder hou ik wel van mijn dopper.
Okay,
maar wat je aangaf, het is wel in die zin natuurlijk een slechte verdediging van het kabinet door het op het argument van gezondheid te gooien als je alle dranken en ook wateren en sappen extra gaat belasten. Mm-hmm. Tegelijkertijd, het staat iedereen natuurlijk vrij om een dopper of een andere fles te kopen of gewoon uit de kraan te drinken met super schoon en goed water, in ieder geval internationaal gezien. Volgens mij, als het kabinet alleen al in haar verdediging het argument toevoegt van al die plastic troep die al die flesjes ook met zich meebrengen. Mm-hmm. Dat je dan volgens mij al meer legitimatie hebt voor deze belasting die moet worden ingevuld.
Ja, moet het uiteindelijk 300 miljoen per jaar gaan opleveren, geloof ik.
Ja.
Die directeur van die frisdrankenclub, die zegt, ja, in deze tijd, ja, die pikt ook een graantje mee van het nieuws. Die denkt ook, ja, consumenten hebben het allemaal duurder. Dan is het een beetje asociaal om meer te vragen voor cola. Dus die zegt, eigenlijk moet je de economische omstandigheden meenemen en zo'n belasting nu niet invoeren.
Ja,
ben je daar gevoelig voor?
Dat werkt ook niet, maar ik kan me wel voorstellen, stel je voor, je hebt een gezin, 6 kinderen, je kijkt uit naar je frisdrankje per maand.
Ja.
Wordt ineens duurder, dat is al triest.
Dan heb je geen geld voor allemaal hele dure, chique 0,0 suikerfrisdranken.
Maar nee, dat maakt ook niet uit. Die zijn ook duurder.
Dat is waar.
Ja,
maar dat geld verdwijnt niet. Hè? Dus het is natuurlijk een beetje broekzak, vestzak. Dus dat geld komt bij een overheid terecht. En vervolgens, als je in ieder geval een capabele overheid hebt, kan een overheid bijvoorbeeld weer in steun richting armen voor zorgen dat zij in hun totale basisvoorzieningen goed in hun behoeften voorzien worden.
Ja, dat is slim. Dus dan betaal je eerst bij je cola, betaal je geld en dan krijg je dat daarna terug om van te
voor
sporten.
Dingen waarvan de overheid kan zeggen dat draagt bij aan de collectief, maar ook individueel welzijn van onze burgers.
Ja, ik vind dat wel een goed idee. Zij zeggen dus nu, suikerhoudende dranken prima, maar water en sap en dergelijke moeten we niet doen. Hebben jullie er vertrouwen in dat dat kan? Want ja, daar moet je ook allerlei regelingen voor op. En onze uitvoerorganisaties die zijn nou niet echt heel erg dat je denkt flexibel en wendbaar.
Nou, ik weet dat ze dus onderzocht hebben naar wat dan vlees is en wat dan niet vlees is. En of dan
wat groente is. Ja.
Precies, en wat groente is. En als dat op een pizza is, of dat dan wel zo is of niet zo is.
Ja.
Daar hebben ze een paar adviesbureaus voor ingeschakeld, het kabinet, om dat te onderzoeken. Dus volgens mij zou dat ook gewoon met dit dossier kunnen. Maar feit is wel dat de Belastingdienst al heeft aangegeven dat allerlei nieuwe regelingen niet geïntroduceerd kunnen worden. En dus of je nu inderdaad allerlei complexe regelingen moet willen optuigen.
Ja, ik zit best te denken aan een pizza. Shawarma, daar zit natuurlijk tomaten op. Dus dat is dan groente, dus dan gaat er btw af. Maar er zit ook shawarma op, dan gaat er vleestaks bij.
Ja. Dus lastig.
Blijft gewoon hetzelfde. Oké, ja, nou.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR breekt.
Sport interesseert me helemaal niets. We gaan praten over het nieuws van de dag. Kijken wat jullie was opgevallen in het nieuws. Moenja, ik wil bij jou beginnen. Waar wil je het over hebben?
Ja, over de arbeidsmarkt uiteraard. En over de creativiteit. Hoe bedrijven omgaan met personeelstekorten. Nou, we hebben weer wat cijfers van de UWV. Of dit keer van de CBS ook. Er zijn dus 143 vacatures voor elke 100 werklozen. Dus dat betekent dat de werkgever hard moet werken om mensen binnen te halen. Mm-hmm. En een van de grote hotelketens in Nederland doet dat door bij fulltime werken. €2,50 van jouw studieschuld af te lossen. Dus dat maken ze over naar Duo. Dus okay. Dat is wel lekker. Dus je komt van je studieschuld af door daar te werken. En elk uur pompen zij geld. En op een gegeven moment, na een paar jaar, is dat helemaal kwijtgescholden. Ja. Nou, ik dus, zou ervoor tekenen.
Als ik even uitreken, €2,50 per uur, keer 40 uur per week, keer 4 weken. Dus €400 per maand of zo.
Zoiets, ja. Ja. Nou, is wel lekker, is toch? Als je daar 1 of 2 jaar werkt.
Ja, en dat doen ze dus om aantrekkelijk te zijn.
Ja, zodat mensen ja zeggen. En ze hebben natuurlijk 100.000 aanbiedingen. En iedereen doet gekste dingen. Sommigen geven vakanties weg. Anderen hebben allerlei puzzelavonden, weet ik veel wat, waar je gevoelig voor bent. En zij doen dat dus met studiegeld aflossen.
Ja, maar dat maken zij zelf over naar Duo in Groningen. En niet naar jou als particulier, als werknemer.
Hoe het proces? Nee, want dan zou het weer overkomen als loonsverhoging.
Ja, nou, dus dat heb ik liever, loonsverhoging, dan dat je die gek in Groningen betaald.
Ja, maar je wil ook voor je schulden af, toch? Schuldenvrij is ook lekker.
Okay, dus jij bent,
anders moet je het zelf betalen.
Maar mogen ze ook bijdragen in mijn energiekosten?
Misschien dat er een werkgever die nu luistert denkt, ik ga me daarop richten. Ja. Dus wie weet de volgende keer.
Oké, maar jij vindt dit een goed idee? Dit soort eigenlijk een soort secundaire arbeidsvoorwaarden, Pieter?
Nou, die puzzelavond, dat kan wel een dealbreaker voor mij worden, denk ik, bij een volgende baan. Dat klinkt interessant. Nee, ja, sowieso het feit dat werkgevers gaan kijken naar hoe ze de materiële behoeften van werknemers kunnen bevorderen. Zeker in deze tijden lijkt me heel verstandig met inderdaad de verhouding tussen werknemers en vacatures. Mm-hmm. Neemt niet weg dat ik hoop dat voldoende werknemers inderdaad ook naar de immateriële waarde blijven kijken en daarin blijven investeren om zichzelf beter te maken, maar ook de mensheid een stukje en het niet alleen van geld laten afhangen.
Ja, maar wel op zich een slimme manier dus. En ook goed dat ze het direct overmaken naar Duo. Dan kan je ook niet meer marchanderen of cola mee kopen.
Dat klopt, ja. Tenzij je dus een soort, wat veel van die bedrijven ook doen, dat ze dan de prijs iets hoger maken en dan vervolgens korting geven.
Oh ja. Oh ja.
Dat het eigenlijk gewoon een deel is van het salaris. Ja, ja, ja. Dan vind ik het dubieus. Maar op zich, creativiteit en originaliteit worden altijd gewaardeerd. Ja.
Zie jij meer goede voorbeelden om je heen van bedrijven die creatief omgaan met retentie en ook het werven van nieuwe mensen?
Ik had iemand met boodschappengeld. Dat vond ik wel heel interessant. Dus afhankelijk van hoe groot het gezin was, kreeg je een bepaald bedrag. Voor de Jumbo of de Albert Heijn. Verzekeringen die thuis helemaal vergoed worden. Workation hoor ik ook steeds vaker. Uh-huh. Dus dat je bijvoorbeeld een maand naar Zuid-Afrika kan of Barcelona en dan worden de kosten betaald. Dus het vliegen, waar we het over hadden. Ja. En het verblijf. En voor je partner wordt ook een vliegticket betaald. En dan mag je vanaf daar werken. En dan heb je allemaal leuke dingetjes, etentjes en zo. Dus,
ik zag Sandra Flippen van ABN AMRO. Die zat bij Zomergasten. Die zei, als je zoveel tijd bij ons werkt, dan mag je betaald met sabbatical. Een tijdje, 2 of 3 maanden of zo. Nou, best een slimme dingen. Werkgever in Alphen aan de Rijn die gaat al zijn medewerkers €500 geven, maandelijks. Ongeacht de hoogte van het salaris. En of iemand fulltime of parttime werkt. Ook op die manier willen ze iets doen aan oplopende rekeningen. Dat haalt dan opeens het nieuws. 1 werkgever die iets doet. Dus je kan best wel met creatieve dingen toch je mensen steunen.
Ja, het zijn werkgevers die tegenwoordig solliciteren. Niet meer medewerkers.
Ja, precies. Nou, goede
ontwikkeling.
Ook wel gezond, toch? Een beetje vechten. Bel maar, ik sta wel voor open. Pieter, waar wil jij dat over hebben? Je wil het hebben over Emmanuel Macron, geloof ik.
Ja, dat is de Franse president. En hij heeft gisteren een speech gegeven richting het Franse volk. Hij waarschuwt eigenlijk de bevolking voor een einde aan de zorgeloosheid en aan de overvloed die we nu in het verleden hebben meegemaakt, eigenlijk als mensheid in het Westen. Hij geeft aan, dingen worden nu duurder, maar dat is de prijs die we betalen voor vrijheid, voor mensenrechten, voor democratie, voor veiligheid. En dat moeten we accepteren. Dus eigenlijk gaat hij mee met het narratief dat we misschien in sommige dingen wat soberder moeten zijn en wat hardere keuzes moeten maken. En ik vind het goed dat Macron dit benoemt. Het is namelijk zo dat als je gaat kijken naar de crisissen waar we nu mee te maken hebben, dat het eigenlijk bijna allemaal voorkomt uit schaarste. Mm-hmm. In de zin van, we hebben te weinig broeikasgasruimte, stikstofruimte, beperkte planeet, beperkte fossiele energie, water hebben we tekort, woningen hebben we tekort, we hebben een tekort aan mensen. Dus we worden op...
Maar wel te veel stikstof.
Ja, precies. Maar dus we hebben een tekort aan stikstofruimte.
Oh ja, shit.
Dus we gaan daar over de grenzen, de natuurlijke grenzen eigenlijk heen. Dus we worden geconfronteerd met schaarste. En eigenlijk moeten we als mensheid nu, en in ieder geval de leiders, een antwoord gaan formuleren op die schaarste. Volgens mij moet je dan twee dingen doen. Eén is het erkennen van het bestaan van die schaarste. En dat is nu wat Macron heeft gedaan. En dat is wat in Nederland veel te lang is uitgebleven. Op het moment dat we het erkennen, kunnen we ook zien wat onze ruimte is en welke keuzes daarbinnen we moeten maken.
Mm-hmm.
En twee is dat we de schaarste ruimte die aanwezig is eerlijker moeten gaan verdelen. Door het feit dat er in Nederland tientallen miljardairs zijn en tegelijkertijd dat 10% van de kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Dat kan niet. Dat zou niet moeten mogen. Dus op het moment dat, laat ik het zo zeggen, ik hoop dat leiders de komende jaren echt aan schaarste plannen eigenlijk gaan werken. Die twee elementen daarin meenemen. En dan hoop ik dat niet ten koste gaat van de rust, vrede, veiligheid, democratie die op dit moment in deze samenleving gelukkig nog in grote mate heerst.
Ja, maar het leven wordt er niet echt leuker op.
Ligt eraan. Het ligt eraan. Als je mee zou gaan met het idee dat we meer kunnen zijn door minder te hebben, dan kan het leven er leuker van worden. Maar dan moeten we eigenlijk weer teruggaan en zoeken naar wat is echt van waarde. En is echt van waarde inderdaad dat we, als we een winkelcentrum inlopen, alles kunnen kopen wat daar ligt en doodgegooid worden met reclame? Of zijn alle relaties die we tot elkaar hebben en onze persoonlijke groei en überhaupt het leven en de intrinsieke waarde daarvan niet veel belangrijker voor hoe leuk en hoe vreugdevol we het leven vinden?
Ja, ik denk dat dat allemaal in theorie heel mooi klopt, maar...
Ja, en dus hebben we leiders nodig die dat nieuwe narratief handen en voeten gaan geven. Ja. En praktisch werkbaar gaan maken voor heel veel mensen in dit land.
En Macron probeert daar een beetje op voor te
zorgen. Een allereerste stap. Ja. Ja.
Oké, okay, we gaan kijken wat er trending is op de socials. Nou ja, veel uiteraard wat te maken heeft met wat er in Ter Apel gebeurt. Hashtag Moria, omdat de Artsen zonder Grenzen de situatie een beetje vergelijkt. Dat beruchte kamp op Lesbos. Verder op de plekken 1, 2 en 6 trending momenteel. Coldplay, Ticketmaster en hashtag Coldplay Amsterdam. My hands up shaking just to let you know now. Ik was dat mijn regisseur Jorg net een half maand in komen heeft uitgegeven aan een concert van Coldplay in Zurich. Gaat hij heen? Wanneer is dat? Nou, moet je mij vertellen zometeen. En jullie, heel goed. Veel plezier alvast. En ook trending, hashtag ongehoord nieuws. Hashtag Ralf Dekker, het nieuwe Kamerlid van FVD. Ook al allerlei andere zaken. Hashtag politie. Op nummer 11 staat trending. Hashtag kut. Nou ja, dat kan ook gebeuren. Ja. Tot slot nog even, Moenja, je hebt invloed. Want Joe Biden heeft naar je geluisterd.
We will forgive $10,000 in outstanding federal student loans. In addition, students who come from low-income families, which allowed them to qualify to receive a Pell Grant, will have their debt reduced $20,000.
Ja, president Biden die neemt een voorbeeld aan Postillon Hotels en trekt de portemonnee om 11 miljoen Amerikanen van hun studiesgeld een beetje te helpen. $10,000 eraf dus. Mensen met een inkomen tot $125,000. En als je een klein inkomen hebt, dan gaat er zelfs $20,000 van je studieschuld af. Is dat een, ook even adviseur van de VO gaat kijken? Goed idee. Want Amerika heeft wel grote problemen met zijn studieschulden.
Ja, om twee redenen vind ik het eigenlijk geen goed idee. Oh. Terwijl ik wel als oud-Lax-voorzitter heel erg ben voor het steunen van deze jonge generatie.
Biden de jonge generatie?
Nee, Biden niet. Maar ik ben er voorstander van dat we financieel en immaterieel in ieder geval de jonge generatie een beetje helpen. Twee redenen geen goed idee. Eén, omdat de staatsschuld daar ontzettend hoog is en alleen maar hoger wordt. Dus we moeten erkennen dat het weghalen van schulden hier voor deze jongeren eigenlijk zal moeten worden gedragen door toekomstige generaties.
Mm-hmm.
En de vraag is of je dus niet in een pakket had willen presenteren waar je eigenlijk de kosten die je maakt om deze schulden weg te schelden gelden ergens anders als inkomen had vandaan willen halen. Twee, waarom ik vind dat het een slecht idee is, omdat het vrij ondoelmatig is. In de zin van dat Amerika allerlei problemen ook heeft. Ook bijvoorbeeld met tekorten, ook met de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Je had ook kunnen zeggen, we gaan dat geld eigenlijk dat we gebruiken om nu die schulden kwijt te schelden, bijvoorbeeld aan jongeren geven die het onderwijs in gaan werken. Een bonus. Of we gaan ervoor zorgen dat alle jongeren die naar huis uiteindelijk gaan bezitten, een voucher van €6.000 krijgen om zonnepanelen te installeren. Nee. Zeg maar wat, waardoor je doelmatiger als overheid zou zijn omgegaan met dat geld.
Wat denk jij, Moenja? Goed idee voor Nederland? Ik zou het wel fijn vinden.
Ik zou het ook wel fijn vinden. Allemaal eigen belangen hier. Ja, maar ook omdat ze natuurlijk, het gaat ook over je inkomen. Ja. Dus als je een bepaald inkomen hebt, dan krijg je het niet, maar daaronder weer wel. En in Amerika, ja, die studieschulden zijn wel even een tikkeltje anders dan hoe wij ze hier ervaren. Maar hoe die hotel het heeft geregeld, vind ik ook fijn. Want dan betaalt de overheid niet, maar gewoon werkgevers. Commerciële werkgevers.
Heel erg dank voor jullie aanwezigheid. Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. En Moenja Houari, oprichter van Groei IT. Fijn dat jullie er waren. Morgen is BNR Breekt er weer. Dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Zoek maar even op BNR, dan vind je ons vanzelf. En als je de radio aan laat staan, hoor je over een paar minuutjes op deze zender Thomas van Zel met BNR Zaken doen. Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.